Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
U bent van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze aflevering van Boekat lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We hebben reeds in een vorige aflevering wat gelezen uit hoofdstuk 9. Jezus, mijn Heer en mijn God. Daar gaan we vandaag verder uit lezen. De naam Jezus betekent verlosser. Als wij in hem geloven, ons aan hem toevertrouwen en overgeven, zal hij ons verlossen. In het Lucas-evangelie, hoofdstuk 1, vers 31, lezen we de woorden van de engel Gabriel aan Maria. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. De Vader in de hemel zelf bepaalde dat zijn zoon de naam Jezus zou krijgen. Zo kwam Jezus volgens de wil van onze hemelse Vader als onze Heer en Verlosser ter wereld. In de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 3, vers 6, lezen we hoe Petrus tot de lamme bedelaar aan de ingang van de tempel zei: In de naam van Christus Jezus de Nazareër, gebruik uw voeten. Onmiddellijk kon de man opstaan en stappen. Dit getuigt van de kracht van de naam van Jezus, wanneer we in hem geloven. In de naam van Jezus gebeuren veel tekenen en wonderen. Wanneer wij in de naam van Jezus bidden, worden mensen genezen naar lichaam, geest en ziel. De mensen die zulke genezingen en wonderen ervaren, getuigen over Jezus en zijn naam. Hier volgt het getuigenis dat de heer Peter Dek, beroepsmilitair, ons toestuurde. Lange tijd was ik innerlijk niet echt overtuigd van de leer van de katholieke kerk. Op aanraden van mijn moeder ging ik naar een gebedsdag in Bad Soden-Salmünster. Bij de aanraking door de vernieuwing in de Heilige Geest ging ik aandachtiger nadenken over alles wat er gebeurd was. Een tweede uitnodiging en deelname aan een bijeenkomst, niet in House Raphaël, samen met de deskundige ondersteuning van de kennissenkring, hebben mij definitief geholpen het geloof terug te vinden. Met deze nieuwe innerlijke houding kwam ook een nieuwe oplossing voor mijn probleem uit de bus. Mijn vrouw en ik zijn de ouders van een dochtertje van 5 jaar en half en van een zoontje van 6 maanden en half. Mijn zoontje had een steeds terugkerende ontsteking aan het rechteroog. Volgens de diagnose van de oogarts werden de traanbuizen verstopt door een vliesje. Daardoor kon het traanvocht niet wegvloeien. Dat leidt ertoe dat bacteriën zich ongehinderd kunnen vermeerderen, waardoor etter ontstaat. 3 maal daags moest mijn vrouw zijn oogje reinigen. 'S morgens na het slapen zat het oogje dusdanig dicht dat hij het niet kon openen, vooral als het de dag voordien geïrriteerd was door de wind. Het probleem kon hetzij operatief behandeld worden, hetzij verholpen worden door 3 maal per dag de ooghoek te masseren om het diepliggende vliesje te laten scheuren. Die methode was niet echt succesvol. We wisten dat een dergelijke behandeling langer dan 1 jaar kon duren en het resultaat onzeker was. Daarom besloot ik tot Jezus te bidden voor dit probleem. Ik bracht mijn vrouw op de hoogte van mijn plan. Samen met mijn dochter ging ik op 18 april 2010 naar de gebedsdag met het vaste voornemen voor deze intentie te bidden. Mijn vrouw was 3 dagen voor de gebedsdag met de oogmassage begonnen. Tot nog toe was er geen verandering merkbaar. Na de gebedsdag reed ik naar huis. Thuisgekomen klonken mij de volgende woorden van zuster Margarita na in het hoofd. Wanneer wij de Heilige Communie ontvangen, ontvangen wij op dat moment de ware en levende God in Jezus Christus. Ik ging snel naar mijn kind en boog me over zijn wiegje. Ik bad stilletjes, maar met groot vertrouwen en geloof. Jezus, ik heb u vandaag in de Heilige Communie ontvangen en ik weet dat u nu in mij bent en dat u hem kan genezen. Ik gaf mijn zoon een liefdevolle kus op zijn oog, ademde op het oog en geloofde vast dat Jezus op dat ogenblik mijn zoon genas. Vandaag, alweer meerdere dagen verder, mag ik in diepe dankbaarheid tegenover Jezus Christus getuigen dat het oogje zuiver is en vrij van etter, ondanks het feit dat hij verschillende keren bij winderig weer buiten is geweest. Het ziet er zo gezond uit als een gezond oog maar kan uitzien. Ik vermoed dat er jammer genoeg veel onwetenden zullen zijn die dit als een toeval beschouwen. Dat velen het belachelijk zullen vinden dat je in de 21ste eeuw nog kan geloven in iets als een lichamelijke genezing door Jezus. Ik denk dat zulke mensen het waarschijnlijk ook toevallig zouden vinden wanneer een geamputeerd been er weer aan zou groeien. Het bericht van de heer Dek maakt duidelijk dat hij in Jezus geloofde, nadat hij zelf Jezus in de Heilige Communie ontmoet had. Zijn geloof had hem geholpen en Jezus genas zijn zoon. Als christenen worden wij in de naam van Jezus gedoopt. In zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 2, bestempelt Paulus de gelovigen als diegenen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en ook de onze. Aan de Efeziërs schrijft hij bovendien in hoofdstuk 3, vers 5 en 6: Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mede-deelgenoten van de belofte door middel van het evangelie. Mahatma Gandhi verklaarde: De naam van Jezus is de naam van God. Deze naam is krachtiger dan een atoombom. Niettegenstaande hij Hindoe was, geloofde hij in Jezus Christus en riep hij steeds weer de naam van Jezus aan. Hij handelde volgens de belofte uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 13, want al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Dit betekent dat ieder mensenkind, van waar ook ter wereld, of het nu christen of heiden is, het recht heeft om verlost te worden door onze Heer Jezus Christus. Voorwaarde is, net zoals Gandhi, Jezus als God te erkennen, zich tot hem te bekeren en hem na te volgen. De brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 9 tot 11, bevestigt dit eveneens. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Helaas zijn er veel mensen die zeggen: Ik heb Jezus niet nodig. Ik heb een God, dat is genoeg. Wie niet in Jezus, de Zoon van God, gelooft, kan de naam van Jezus niet uitspreken en kan daar ook niet toe in staat gesteld worden. Johannes schrijft daarover in de eerste brief, hoofdstuk 4, vers 2 en 3. Hieraan ondertekent gij de geest van God. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God. Maar iedere geest die Jezus neerhaalt, is niet van God. En dat is de eigenlijke antichrist. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al. Steeds weer komen er mensen bij ons die hun toevlucht genomen hebben tot vreemde goden en die deelgenomen hebben aan esoterische oefeningen. Tijdens het gebed merken we vaak dat zij reeds lange tijd niet meer geloven in Jezus. Soms draag ik hen op Jezus te roepen, maar het is hen helaas onmogelijk die naam uit te spreken. Voor dergelijke mensen moeten we ook bidden, voor hen die zich van God afgewend hebben en hun geluk elders zoeken. In zijn eerste brief schrijft de apostel Johannes, in hoofdstuk 5, vers 20, Jezus Christus, de Zoon, is de ware God. Dit is eeuwig leven. En in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 16, vers 31, lezen we Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden. Deze woorden van de apostel Paulus tonen ons hoe belangrijk het is in Jezus te geloven. Dat is het wat u zal redden, u en uw huis, u en uw echtgenoot, u en uw kinderen, u en gans uw familie, u en uw collega's. Maar waar is uw geloof? We krijgen veel telefoontjes in House Raphael. Mensen bellen ons omdat ze verschillende problemen in hun familie hebben en ze vragen ons om voor hen te bidden. Vaak geloven ze zelf niet in Jezus Christus en bidden ze ook niet. Hoe moeten ze gered worden? Ze moeten zelf de eerste stap zetten en terugkeren van hun slechte paden om tot het geloof en daardoor tot God te komen. Jezus Christus is het enige antwoord op al onze problemen.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus en we lezen het einde van hoofdstuk 9, Jezus, mijn Heer en mijn God. Dit herinnert me aan een van de retraites. Een man en een vrouw zaten samenhorig naast elkaar. Vol interesse hadden ze naar mijn uiteenzettingen geluisterd en instemmend geknikt. Bij de voordracht over zonde stond hun gezicht heel ernstig, omdat ze samenleefden zonder getrouwd te zijn, en dus zonder Gods zegen. De vrouw erkende dat ze in zonde leefde. Na een gesprek besloot ze onmiddellijk deze zondige omgeving op te geven en afstand te nemen van die man, aangezien ze een gescheiden vrouw was. Ze geloofde in Jezus en begreep dat zij hem als Heer en Verlosser moest aanvaarden en hem de eerste plaats in haar leven moest geven om gered te worden. In de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 25, staat er geschreven: daarom is hij ook in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te redden, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En wat verder lezen we in hoofdstuk 13, vers 8. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. De openbaring van Johannes, hoofdstuk 1, vers 8, leert ons: ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. God zij dank hanteert Jezus geen tijdrekening. Hij is er altijd en is ten allen tijden bereid in ons leven te komen om ons te helpen. Hij is steeds bereid ons voor de eeuwigheid te verlossen, als wij hem dat vragen. In de openbaring van Johannes, hoofdstuk 22, vers 20 en 21, lezen we verder: Hij, die dit alles waarborgt, spreekt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met allen. Jezus zal zich aan zijn belofte houden. Wij verwachten de komst van onze Heer vol hoop en vertrouwen, ook al weten we niet wanneer die tijdstip zal aanbrengen. We moeten ten allen tijde voorbereid zijn. We moeten er rekening mee houden dat hij komt als rechtvaardige rechter. Hoe ziet de wereld eruit die onze lieve Heer zal aantreffen, moest hij vandaag, nu, komen? De evangelist Matthäus beschrijft het laatste oordeel in hoofdstuk 25, versen 31 tot 34. Wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: komt, gezegende van mijn vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Wat verder in vers 41 staat er: en tot die aan zijn linkerhand zal hij dan zeggen: gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trabanten. Behoren wij tot de groep van de rechter of van de linkerzijde? Iedereen moet zichzelf nu de vraag stellen: tot welke kant behoor ik als de Heer vandaag echt zou komen? Zal hij mij aan zijn rechterhand plaatsen, zodat ik het rijk kan ontvangen? Of behoor ik tot degene die aan zijn linkerkant staan? We willen ons voornemen om bewuster met Jezus te leven. Hij leeft ook vandaag nog in ons midden. Velen zijn bang voor zijn onverwachte komst. Als wij echter constant met Jezus leven, zullen wij nooit onvoorbereid zijn. Johannes geeft ons uitleg over het oordeel. We lezen in hoofdstuk 3, vers 19 tot 21. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat zij in God zijn gedaan. Jezus kwam als licht in de wereld. Bij Johannes, hoofdstuk 18, vers 12, verklaart hij: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten. Overal waar de werkelijkheid van God in het licht treedt, wordt de wereld op een nieuwe manier helder. Ja, Jezus kwam in de wereld om ons te redden en te verlossen. Maar veel mensen wijzen hem af. Precies daarom leven zij in de duisternis. Ze willen zelf zijn zoals God. Zo handelen bijvoorbeeld veel wetenschappers ijverig tegen God in. Ze willen zelf God zijn en een kruising maken tussen mens en aap, dus een nieuw schepsel. Dat stond in een katholiek internettijdschrift. Hoe diep moet dat Jezus bedroeven? Samen met allen die echt in Jezus Christus geloven en die dat geloof ook beleven, willen wij met groot vertrouwen bidden voor die mensen. We willen bidden opdat ze tot inzicht zouden komen en zouden herkennen dat God alleen onze enige schepper is en dat wij zijn schepselen zijn. Wij willen bidden opdat zij hun slechte paden zouden verlaten, opdat zij zouden ophouden te willen ingrijpen in Gods almacht. Bidden we dat ook zij zich voorbereiden op de komst van de Heer. We willen immers ten allen tijde voorbereid zijn op zijn komst. We weten namelijk niet wanneer dat zal zijn. Jezus zegt ons in het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 24, vers 36: Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel. Zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Om die reden moet ieder van ons vandaag nog voor zichzelf uitmaken of hij God kiest of de mammon, of hij God of idolen wil dienen. Sedert meer dan 20 jaar mag ik vol vreugde het woord van God verkondigen. Het maakt veel mensen wakker en helpt hen de weg naar God terug te vinden. Laat ons allen ertoe bijdragen dat steeds meer mensen Jezus vinden. We willen er samen voor bidden dat steeds meer mensen in onze lieve Heer Jezus Christus geloven en dat zij, net zoals de apostel Thomas, met volle overtuiging kunnen bekennen: Mijn Heer en mijn God.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu starten met hoofdstuk 10. Als u het zegt, zal ik het net uitwerpen. Hoofdstuk 10 dus, uit het boek Op weg met Jezus. Dit hoofdstuk wil ons tonen welke vruchten we mogen oogsten als we zonder meer doen wat God zegt, als we zonder talmen zijn opdracht uitvoeren. In de meimaand van 2009 mocht ik in Bethlehem een retraite leiden. We maakten van de gelegenheid gebruik om het meer van Genezareth te bezoeken. Daar aan de oever moest ik aan Jezus denken, hoe hij daar zelf ooit stond en zijn leerlingen opdroeg het woord Gods te verkondigen. Jezus heeft mij daar op die plaats, aan het meer, werkelijk, heel diep aangeraakt. Waar Jezus ook was, steeds was er een massa mensen die hem enthousiast volgden om naar zijn woord te luisteren. Aan de oever van het meer van Genezareth was de mensenmassa zo opdringerig dat Jezus zelfs geen plaats meer had om te staan. En dus restte hem weinig andere keuze dan in een boot te stappen. Vanuit die boot verkondigde hij het evangelie van het Rijk Gods. En wie was de eigenaar van die boot? Simon Petrus, een ervaren visser uit Kafarnaum, een plaats aan de oever van dat meer. Waarschijnlijk had Simon Petrus al via zijn broer Andreas over Jezus gehoord. En nu klom Jezus in zijn boot om de mensen vanuit die boot te onderrichten. De evangelist Lucas vertelt het ons in hoofdstuk 5, verzen 1 tot 3. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Wetenswaardig is dat Simon Petrus de ganse nacht ervoor vergeefs had geprobeerd wat vis te vangen. 'S morgens was hij vruchteloos en gedeprimeerd aan wal gegaan. En toen kwam Jezus in zijn leven. Jezus, die alles van ons weet, wist wel hoe belabberd Petrus zich voelde na die inspannende nacht. Nu stapte hij in zijn boot, zoals hij ook in de boot van ons leven wil stappen. Hij leerde de mensen wat het Rijk Gods is. Zo beleefde ook Petrus Jezus van heel dichtbij. Terwijl hij zijn woord aanhoorde, kwam er vrede, vreugde en een diep geloof in zijn hart. Want het woord van God reinigt, geneest en bevrijdt. Toen wendde Jezus zich rechtstreeks tot Petrus en verzocht hem dringend, we lezen dat in Lucas hoofdstuk 5 vers 4, vaar naar het diepe en gooi uw netten uit. Ongetwijfeld moet Petrus gedacht hebben aan de slechte ervaring van de voorbije nacht. Toch gehoorzaamde hij aan het bevel van Jezus. Alhoewel Petrus een van de beste vissers was en al de ganse nacht net had uitgeworpen, stribbelde hij niet tegen. Hij gehoorzaamde en deed wat Jezus hem zei. Geen discussie in de stijl van: O meester, wat kent u nu van vissen? Daarvan hebt u toch geen verstand? Wij ervaren vissers weten dat vissen alleen 's nachts naar de oppervlakte komen. Daarom waren we de ganse nacht met de boot op het meer, maar we hebben niet één enkele vis gevangen. Het is volkomen zinloos om nu overdag op visvangst te trekken. Zoveel mensen vragen Jezus bij komende uitleg zodra hij ons een niet mis te verstaande opdracht geeft. In plaats van gewoon te doen wat Jezus zegt, aarzelen de meeste mensen. Zonder God te gehoorzamen, kunnen wij zijn genade niet ervaren en zullen we niet gelukkig worden. In hoofdstuk 5, versen 5 tot 7, beschrijft Lucas de reactie van Petrus. Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten zij hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinken toe. Ongetwijfeld was het voor Petrus een grote verrassing dat Jezus, de Meester zelf, uitgerekend in zijn boot plaatsgenomen had. Volkomen analoog kunnen ook wij Jezus steeds weer ontmoeten. In ons gezin, op onze werkplek, aan het ziekbed, in de kerk, bij het bidden. Het enige wat we moeten doen, is alert zijn. Ook in onze boot wil hij plaatsnemen. Anders uitgedrukt, hij wil ook ons begeleiden op onze levensweg. Plots is hij er, ook in ons leven. Weinigen merken het op. Slechts weinigen willen toegeven dat hij in hun leven werkzaam is. Wanneer Jezus jonge mensen aanspreekt, hen roept om priester, broeder of kloosterzuster te worden, willen velen zijn stem niet horen en weigeren ze hun roeping ernstig te nemen. Vaak voel ik bij persoonlijke gesprekken dat ik zeggen moet: u hebt een roeping. Op een retraite in Kevelaar bijvoorbeeld kreeg ik tijdens de ontmoeting met een deelnemster de ingeving: zeg haar dat ik haar roep. Dus zei ik haar: u hebt een speciale roeping. Haar antwoord: dat was wat ik hier wenste te horen. Verrast was zij niet. Zij had enkel op de bevestiging voor haar beslissing gewacht. Helaas zijn er andere jonge mensen die alleen naar zichzelf luisteren en hun eigen wil willen doorzetten. In Jeremia hoofdstuk 29, vers 11 lezen we: ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. Als we zijn plan uitvoeren, gaat het ons goed. Als we dat niet doen, zullen we in ons leven niet gelukkig worden, en dan krijgt God er ook nog vaak de schuld van. Een meisje vertelde eens: ik wil trouwen en enkele kinderen hebben. Foute invalshoek. Het gaat er niet om wat we zelf willen. Onze vraag moet luiden: wat wil God? Het doel van ons leven moet erin bestaan de wil van God voor ons leven te vervullen. Het is zo bedroevend dat het de meeste mensen vandaag niet interesseert om te weten wat Gods plan is. Ze zitten gevangen in hun eigen gedachten. De tijd nemen om voor God neer te gaan zitten en te luisteren naar zijn wil is er ook niet bij. De geest van de wereld leidt hen, niet de Heilige Geest. Daar hebben ze geen oren naar, zoals het ook al te lezen is in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 4. Wier geest door de God van deze wereld zo is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het evenbeeld van God is. Bij Petrus lagen de zaken anders. Omdat hij deed wat Jezus zei, slaagde hij erin een enorm aantal vissen te vangen, genoeg om twee boten tegelijk te vullen. Vanaf de oever sloeg de mensenmassa het gebeuren gade. De kracht die uitging van het werken in opdracht van Jezus werd zichtbaar. Door wonderen en tekenen openbaarde Jezus dat hij de Zoon van God is. Laat ons doen wat Jezus zegt, en dan zullen ook wij zijn heerlijkheid in ons leven ervaren. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende uitzending van het programma Boekad zullen we verder lezen uit dit boek, Op weg met Jezus, van zuster Margarita Vallapila. We zullen dan hoofdstuk 10 aflezen, Als u het zegt, zal ik het net uitwerpen. En we zullen dan ook starten met hoofdstuk 11. Het loon van de zonde is de dood, maar Gods gave is het eeuwig leven.